De vorige keer kwamen wij via enige violen en bazuinen terecht bij de ondergang van Babel, het oordeel over de stad en daarmee ook het oordeel over dat rijk. Eigenlijk is het zo dat deze gebeurtenissen rechtstreeks verband houden met de tweede bedeling die van het menselijk bestuur die wij lang geleden besproken hebben. De oorsprong van de volkeren en hun afgoderij ligt immers in Babel. Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En het ideaal van Babel uit het verleden, van een eenheid van volkeren onder één regering, in één cultuur en dus met één godsdienst, zal in de toekomst ook in hoge mate bereikt worden, onder leiding van twee beesten, waarvan één de antichrist heet. Maar dan zal alsnog een oordeel gebracht worden over Babel, waarvan het oordeel in Genesis 11 min of meer een voorafschaduwing is. Dat wil zeggen, die lijn die bij de tweede bedeling begint, die zal eindigen aan het eind van de zesde bedeling. Nu zal ik u er niet meteen mee bezighouden, misschien zelfs helemaal niet, maar we hebben enige hoofdstukken in de Bijbel, in het Oude Testament met name al, uitgebreid, waarin gesproken wordt over dat oordeel over Babel. En er wordt ook bij verteld op welke wijze, dat wil zeggen door wie, dat oordeel uitgevoerd zal worden. Het kost me 3 avonden om het te bespreken, heb ik kort geleden op een andere plaats geconstateerd. Dat zijn er maar 2-3 hoofdstukken of zo. Om al die schriftplaatsen op een rij te krijgen. Wie het zijn, waardoor of door wie Babel verwoest of veroverd wordt of geoordeeld wordt. En de conclusie daarvan is een simpele, door de gemeente namelijk. En daar is over in de inleiding feitelijk al over gesproken. Namelijk de gemeente uit onze bedeling die verdwijnt dan weliswaar naar het schijnt. Het is niet een goed woord. Maar die verdwijnt dan weliswaar aan het eind van onze bedeling. Uiteraard naar de hemel. We gaan niet een andere plek op aarde, we verdwijnen niet daaronder. Dus het is daarboven, is makkelijk zat, hè. Wij worden opgenomen, heet dat. Maar u moet vooral niet denken dat daarmee het eind van de geschiedenis van de gemeente bereikt is. Dikwijls wordt gesuggereerd, misschien niet gezegd, maar wel dikwijls wordt de indruk gevestigd, alsof onze bedeling maar een intermezzo, een parenthese is in de heilsgeschiedenis. In zekere zin kan het zo voorgesteld worden. Maar te denken dat dus de gemeente niks van doen heeft met oud-testamentische profetie enerzijds, en ook niks van doen heeft met vervulling van de belofte Gods in de toekomst anderzijds, dat is een tamelijk noodlottig misverstand. Want naar die toekomst zijn wij juist onderweg. Niet een toekomst tijdens ons leven bestaan hier op aarde in het vlees, maar juist daarna, want daartoe zijn wij geroepen. Namelijk om... wat zei de Heer tot zijn discipelen? Petrus zei, wij hebben die rijke jongeling wilde blijkbaar niet, althans aanvankelijk. En toen zei Petrus, maar ja, wij hebben wel alles verlaten en wat zal ons dan geworden? In Matthäus 21, toen zei de Heer Jezus, dat is makkelijk, als je mijn gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zul je, en zei tot 12 discipelen, en zei, ook gij zult zitten op 12 tronen oordelende de geslachten Israëls. En wij worden geacht er niet al te veel moeite mee te hebben, dat de 12 eerstelingen waren van de gemeente en bovendien, zij zijn er ook voorbeeld van, dat wil zeggen typen. Die begrijpt u toch? En dat er maar 12 tronen zijn, ja, er waren ook maar 12 discipelen, dus meer hadden ze met z'n 12 ook niet nodig. Afgezien van dat 12 nou eenmaal staat voor heerschappij. Ga ik allemaal nou niet uitleggen, maar het idee is dat heel de gemeente bestemd is om met Christus deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Zoals onze broeder zei, het overstijgt onze gedachten, ons voorstellingsvermogen. Wij zouden er ook nooit opgekomen zijn. Je had het niet zelf kunnen bedenken of je moet wel erg megalomaan aangelegd zijn. En wat pado's gegeten hebben, denk ik, maar goed. Ja. Maar het is wel wat de Bijbel leert, hè. Dus weinig van bekend, helaas. Maar dat komt omdat vele gelovigen zich richten op zichzelf en hopen dat de Heer het ook doet. Zich richten op ons. In plaats van dat wij ons richten op hem en op wat hij in zijn woord ons openbaart. Hoewel veel van wat hij openbaart ogenschijnlijk niet rechtstreeks met ons van doen heeft. U weet wel, wij gelovigen willen graag een praktische boodschap horen. Ja, en dan leer je dus niks, hè. Dus een praktische boodschap willen horen. Van de andere kant zeg ik altijd, alles wat in de Bijbel staat heeft praktische consequenties. Al ziet het er soms zo niet uit. Maar wat de Bijbel leert over de gemeente, is dat de gemeente bestaat uit niet alleen kinderen Gods, maar uit erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, aan wie heerlijkheid zal geopenbaard worden. En een gemeente bovendien die met hem zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Hè? Dat zijn per slot de woorden uit... Nee, niet per slot, het is aan het begin vanavond. Dat zijn de woorden uit Romeinen 8, die wij allen geacht worden te kennen. Waar de apostel zegt in vers 17 van Romeinen 8, en indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, al zouden wij dat in goed Nederlands vertalen met Christus, want dat is echt wat het betekent. En dan staat erachter, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het idee is dat wij geacht worden nu met Christus smaadheid te dragen buiten de legerplaats, Hebreeën 13, om maar eens een schriftplaats te noemen. Maar op diezelfde grond zullen wij ook delen in de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Vandaar dan ook dat wij volgens Hebreeën 12 met leidzaamheid, met passie, zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld en daarbij zouden zien op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs, die zijn loopbaan gelopen heeft en die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is namelijk onze toekomst. En hij is daarbij ons voorbeeld. En niet eens alleen maar ons voorbeeld, hij is zelfs ons hoofd. En wij als leden van zijn lichaam zijn nou eenmaal gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Ik heb al vaker gezegd, regelmatig, als de Bijbel zelfs al in het Oude Testament spreekt over de Messias, over Christus, gaat het ook al over de gemeente. Dat is impliciet. Dat wil zeggen, de gemeente ligt daarin besloten, als zijn lichaam namelijk. Hè? We hebben deel aan Christus. Soms spreekt men in dat verband over de mystieke Christus, bedoelend de Heer Jezus, inclusief de gemeente. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik dat woord in geen tijden gehoord heb. Maar ja, maar raakt zoveel Bijbelse waarheid kwijt. Hè? Maar even verder in Romeinen 8. Staat dan, en dan wordt het heel praktisch, vers 18, ik houd het ervoor, dat is gewoon het volgende vers dus, moet je gewoon doorlezen. Wij zouden ook met hem verheerlijkt worden, want ik houd het ervoor, dat wil zeggen, ik reken, het is logisch om maar, is rekenen, boekhouden, dat woord is het. Want ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Begrijp het niet verkeerd, het gaat over een heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Bent u daar nog allemaal koffie gedronken eerst? Ja. Er staat eigenlijk een heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. En dat is nog wat anders dan een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Hallo, hebt u uw inburgeringscursus gevolgd? Nederlands geleerd? Nederlands is een snaakse taal. En soms moeilijk. De volgorde van de woorden is hoogst problematisch, altijd in zinnen. Maar ze kunnen de hele betekenis van een zin toch omgooien. Het gaat niet over een heerlijkheid die wij zullen zien, maar het is een heerlijkheid die ons aankleeft, die anderen zullen zien. Staat in het volgende vers gewoon hoor. Waarom de vertalers het zo vertaald hebben, kan ik wel begrijpen, maar het is niet goed. Het weegt niet op, dat lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid aan ons, die ons aankleeft. Die zal geopenbaard worden. Immers, wij worden zelf, worden, niet zullen worden, worden nu in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. 2 Korinthe 3. Dat is een proces wat zich nu afspeelt. Wat wij niet zien, maar dat doet er weinig toe. En wat hier gezegd wordt, is niet maar dat wij het uiteindelijk zullen zien. Dat is wel zo, maar wat er staat is dat anderen het zullen zien. En dat vindt men niet zo prettig, want men hoopt altijd dat anderen het nu al zien. Want de praktische boodschap die we altijd maar willen horen, houdt onvermijdelijk in dat we van alles moeten laten zien aan anderen. Want kijk maar, nog een keer want. Gewoon doorlezen, één zin. Want, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, want als het een heerlijkheid is die ons aankleeft en die zal geopenbaard worden, dan wordt onze heerlijkheid dus geopenbaard aan aan wie dan? Aan de schepping. Nou, volgende vers. Want het schepsel, daar kom je automatisch terecht. Want het schepsel, ja, en weet je hoe het is? Als men één keer een beetje de weg kwijtraakt, dan komt men niet zomaar terug. En dus, want het schepsel, rijkhalzend, dat woord kenden ze zeker nog niet in wanneer het maar was, 1600 zoveel, dus dat is 350 jaar geleden, 400 jaar geleden, vooruit. Het schepsel, rijkhalzend, wacht op. Want wachten op en verwachten zijn twee verschillende dingen toch wel. Het is allebei wachten, maar als men iets verwacht, dan rekent men op iets. Dan heeft men een voorstelling van wat men verwacht. En als men wacht op, ja, dan weet men niet waar men op wacht. Het is een onderscheid wat niet altijd gemaakt wordt in het Nederlands. Maar verwachten wil zeggen, je weet wat er komt. Maar wachten op, ja, waar wacht je eigenlijk op? Zoals het lied zegt, maar misschien wordt het morgen beter. Maar het Kijk, maar het wordt toch nooit goed, precies. Of de man de Bijbel gelezen had. De prediker namelijk. Maar vooruit, hè. Maar de schepping wacht op. Niet dat de schepping is bezig met wachten. Kennen jullie die uitdrukking ook? Bezig met wachten. Die heb ik kort geleden geleerd. Mijn computer doet het. Die zegt dat tenminste. Dat hij bezig is met wachten. Zal die het druk hebben, zeg. Nou goed, bezig met wachten. Domme vertalingen zijn dat uit Engels. Maar vooruit, hè. Toen maar weer. Maar de schepping wacht op. De schepping kijkt inderdaad rijkhalsend naar de toekomst. Als je de houtenmethode onder de mensen. Je weet wat een houtenmethode is? Dat is een goed Nederlands woord. Ik pas nog opgezocht in het woordenboek. Een houtenmethode. Een houtenmethode, dat is een bobo, zal ik maar zeggen. Dat is iemand. Dat zijn die lui die bouwen aan de toekomst. Die zijn bezig om morgen te maken. Wat heb ik nou gehoord van het CDA? Heb ik weer wat nieuws gehoord? Wat was het ook weer? Ik ben het alweer kwijt, dat is me goed ook, denk ik. Maar wat zei ze ook weer? Morgen begint vandaag, zei ze. Dat is heel lastig, afspraken maken, denk ik dan altijd. Hè. Maar vooruit, hè. Morgen begint vandaag, zeiden ze. Ik weet niet wat het betekent, zei ook niet. En dat is intrigerend, dus dan blijft het je bij. Dat zal wel de bedoeling zijn. Maar de schepping kijkt naar hoop dat er morgen... zijn altijd ontevreden over het heden. Logischerwijze, want er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe, samen zijn ze afgeweken, onder het gewone kelers op het graf. Maar ze hopen dat het morgen anders wordt. Dus iedereen richt zich op de toekomst en daar moet aan gebouwd worden. Enzovoorts. Men ziet uit naar een betere toekomst. Niet voor ons, maar voor onze kinderen, zei de vakbondsman in het bedrijf waar ik het laatst gewerkt heb. Wij beleven dat niet meer, zei hij. Maar hij zei, onze kinderen waarschijnlijk, hopelijk wel. Een socialistische heilstaat. Ja, die gaat er toch ook niet komen, denk ik. Maar vooruit maar weer, hè. Met de schepping wachten op de toekomst. Maar waar wachten ze eigenlijk op? Dat weten zij niet, maar als goed is wij wel. Maar dat staat hier. Ja, niet op dat onze heerlijkheid aan ons toonbaar gemaakt zal worden of getoond zal worden. Maar de schepping wacht erop dat de gemeente als zodanig zal geopenbaard worden in heerlijkheid. En als ik kom van de verkeerde kant binnen, ik weet het, maar dat maakt me niks uit. Als de gemeente geopenbaard wordt, wordt dus primair, in hoofdzaak dus, wordt het hoofd geopenbaard. Dat is gewoon de wederkomst van Christus met de gemeente. Laat hem goed tot u doordringen. Vele kinderen gods wachten op de wederkomst van Christus, zijn zich niet bewust dat als de Heer echt wederkomt, dan komen zij met hem. Want Christus en de gemeente zijn één. En waar men verwacht dat het niet zo is en dat de gemeente op aarde blijft tot aan de wederkomst van Christus, geeft men er meteen getuigenis van. Dat men dus niet weet wat de gemeente voor één ding is. Excusez l'expression. Ik gebruik altijd die uitdrukking. Een beetje ironisch, want men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Maar ik meen hem serieus, hè. En laat die uitdrukking vooral bij u blijven hangen. De gemeente is het lichaam van de Messias, van Christus. Als die wat doet, doet hij dat samen met de gemeente. In ieder geval niet zonder de gemeente. En als hij dus komt in heerlijkheid, komt hij met de gemeente. Met een leger van hemelse heerlegers. Met, nou wat staat er? Want het schepsel... rijkhalzend, wacht op, je kunt dus zeggen moet wachten op, maar dat staat er natuurlijk ook niet. Maar het schepsel wacht op de openbaring der zonen gods. Niet kinderen, want dat staat er niet. Dat stond er wel in vers 16. Er stond ook kinderen in vers 17. Maar er staat zonen in vers 15 en ook hier in vers 19. Want wij die nu nog kinderen zijn, zullen in de toekomst... aangesteld worden tot zonen. Dat is het beginsel van het aanstellen in het eerstgeboorterecht. Zoals wij dat reeds kennen uit Genesis. Uit het eerste boek van de Bijbel, daar gaat het allemaal om. Wie is de eerstgeborene? Wie erft de troon? Eventueel wie erft het priesterschap, maar primair wie erft de troon? Het antwoord is, Jezus van Nazareth, de verachtste, de onwaardigste onder de mensen, Jesaja 53, de minste onder de mensen, Daniël 2, zal van Gods wegen aangesteld worden om heerschappij te hebben over heel de aarde. God geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. En niet alleen aan hem, want het koninkrijk zal niet aan een ander volk, staat er. Daniel 2, eveneens, worden overgelaten, maar inderdaad aan heel de gemeente primair. Daarna heeft het een vervolg in verband met Israël, maar daar hebben we het nu even nog niet over. Hè? Waar we het over hebben hier, is over de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Kinderen gods die erfgenamen van God zijn en tot erfgenamen zullen worden aangesteld. En zolang dat niet gebeurd is, doet God niks aan de wereld. Er stond al in hoofdstuk 1 van Romeinen. En hier wordt het feitelijk herhaald. De schepping wacht daarop. Ja, niet bewust. Maar ze moeten erop wachten. Dat wil zeggen, God doet er niks aan. God doet een ander werk in onze dagen. Hij verzamelt, dat is ja, wat Jacobus immers zei, we hebben het al menigmaal aangehaald. Jacobus zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hem een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten enzovoorts. Zie. Want het toekomstige werk van de Heer aan de wereld, het oordelende werk in het oordeel van Jehovah, dat wil zeggen in de dag des Heren, zal hij doen met zijn gemeente. Dat wil zeggen, u en ik zullen daarin betrokken zijn, was de bedoeling. En zolang die gemeente niet voltooid is, dat wil zeggen de gemeente als zodanig nog niet is aangesteld, nog niet tot zoon is gesteld, om zo te zeggen. Kortom, zolang die mannelijke zoon niet is weggerukt tot God en zijn troon, daar staat het dus ook, hè, Openbaring 12, gebeurt er verder aan de wereld niks. Dat is het verhaal. En daar wachten we dus op. En dat betekent dat wij in de toekomst pas echt actief zullen worden. Nu is nog onze opvoeding, onze opleiding, onze stage, hoe noem je zoiets? Zeker wel. En in de toekomst beloning. Nou goed, u weet wel, straks zegt de Heer tot ons, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Dan begint het pas echt, in zijn wederkomst. Nou goed, dat is wat hier dus ook staat. En dus verwachten wij, dus vers 23, wij verwachten, want de wereld wacht staat er, maar wij zelf dus ook, nog steeds, wij wachten namelijk op onze zoonstelling met één Grieks woord. Verwachtende de zoonstelling, comma, de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen dat ter gelegenheid van de verandering van ons lichaam, dat is de opname van de gemeente in de praktijk, zullen wij tot zonen gesteld worden. En daarna, maar dat is officieel 7 jaar later, minstens, zullen we zonder gemeente met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Zelfde woorden vind je natuurlijk in Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En uw leven is met Christus verborgen. Hoezo wat laten zien? Uw leven is met Christus verborgen in, bij of met God, hoe ik maar vertalen wil. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als je daarna al die teksten leest over de komst van de Zoon des Mensen, met wie komt hij ook alweer? Ja, met de engelen, ja, met al de heilige engelen met hem. Zacharië 14 staat het al. Dan zal de Heere komen en al de heiligen met u. Er staat niet engelen. Zacharië 14 vers 5. Zeker. En daarna krijg je natuurlijk in het Nieuwe Testament meermalen dezelfde uitspraken. De Matthäus 16 vers 27. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En u weet, engelen, het woord betekent boodschappen. Wie zijn die engelen? Wie zijn die boodschappers? Dat weten wij inmiddels, toch? Mag geen probleem zijn. Of Matthäus 25, vers 31, die kennen we langzamerhand ook wel, hè? Dan zal de Zoon des Mensen komen en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid enzovoort. En al de heilige engelen met hem. Dat is de gemeente. Toen zei iemand, mijn engelen zijn toch hemelse wezens? Zeg ik, ja, hoe bedoel u? Zei ik iets verkeerd? We zijn toch hemelse wezens? Ja. En wie was het ook weer? Iemand vroeg aan de Heer Jezus, kijk, er was eens een vrouw, en die was eens een man, nee, was een vrouw, en die heeft 7 mannen gehad, geloof ik. En de eerste ging dood, de tweede ging dood, de derde ging dood, de vierde ging dood. Die snapt niet dat er ooit nog een man intrapt. Want een gevaarlijke vrouw, bad luck heet dat. Nou ja, en toen was de vraag, en onnozel, ik ben altijd geneigd te zeggen, dan is de vraag hoeveel kippen had die boer. Maar goed, het onnozele vraag, wiens vrouw zal zij zijn in het hiernamaals? En toen zei de heer, gij dwaas. Degene die opstanding beërven zullen, die toekomende eeuw, die eeuw beërven zullen, huwen niet en worden niet een huwelijk gegeven, want zij zijn de engelen gelijk, precies, ja. Hoe konden ze dat weten? Ik weet niet of ze het weten konden, eerlijk gezegd. Want de hemel is bestemd, is beloofd, niet aan Israël, niet aan gelovigen uit de volkeren in het algemeen, maar alleen aan de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Maar daar sprak hij over. Toch? Nou, dus de Zoon des Mensen zal komen met de heilige engelen. Dat was Marcus 8, Lucas 9. De Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en die van de heilige engelen. Colossense 3 heb ik al genoemd. 2 Thessalonicense 1 vers 7. De openbaring van de Heer Jezus met de engelen zijner kracht. 2 Thessalonicense 1 vers 10. Om verheerlijk te worden in zijn heiligen. Dat is de gemeente. Lees het maar na. Nou, enzovoort. Er zijn er nog veel meer. Een van de belangrijkste is wellicht die van Hebreeën 12 vers 22. Omdat daar gezegd wordt dat wij zijn toegevoegd als gelovigen. Zijn toegevoegd aan een hemels Jeruzalem. Aan een gemeente van eerstgeborenen. Eerstgeboorterecht. Die in de hemel is opgeschreven. En we zijn toegevoegd aan God, de rechter. En we zijn toegevoegd aan de vele tienduizenden. Dat staat in de Statenvertaling niet, maar dat staat er wel. De vele tienduizenden heiligen. Terwijl iedereen weet dat er engelen bedoeld zijn. Of juist niet, andersom. Nou ja, kinderen Gods. Die gemeente met die hemelse bestemming uiteraard. Hè? En zo werd het trouwens in Daniel 7 al over. Zal ik dat eens doen? Want ik wilde dit onderwerp niet helemaal uitgebreid bespreken. Maar ik wil je er toch wel even wat van laten zien. Hè? Een stukje uit Daniel 7 dan. Daniel 7 past helemaal in die zesde bedeling in elk geval. Omdat het gaat over die achtereenvolgende wereldrijken die ons daar voorgesteld worden en waarin Openbaring 13 met name op teruggekomen wordt, die vier dieren, namelijk de als een leeuw en dan een beer en dan als een luipaard en dan een als was schrikkelijk. Dat zijn die wereldrijken, weet je nog, van Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, voorgesteld door een luipaard. En dan het Romeinse Rijk. En dan komen die 10 hoornen, dat is nog toekomst. En dan komt er nog 1 hoorn, dat komt weer daarna. En min of meer gelijktijdig. Maar het wordt allemaal besproken, inclusief een mond grote dingen sprekende. En dat is einde van vers 8. Daarmee ben je ook in Openbaring 13 terecht. Maar die ga ik niet verklaren, ik roep het alleen in herinnering, eventueel. Hè? En dan vers 9. Dit zag ik in een visioen, in een gezicht. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden. Let op het meervoud. Er werden tronen gezet. En de oude van dagen zich zette. Maar dat is er maar één. Waar zijn die andere tronen voor? Toch? Er werden tronen gezet en daarna de oude van dagen ging zitten, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. U weet wie dat is. Ja. Uitbeelding van God als zodanig, van de Godheid zeg maar, de oude van dagen. En zijn troon, jawel, maar er werden tronen gezet. Voor wie zijn die? Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden heiligen, zei Hebreeën 12. Kijk, daar heb je ze. Toch? Ik heb ooit eens een Bijbel gezien waarbij Hebreeën 12 een verwijstekst stond naar dit vers in Daniël 7. Dus vooruit maar weer. Terecht lijkt mij. Dat wil zeggen, er waren nogal wat. En dan staat er, het gericht zette zich. Maar of wij weten niet wat dat gericht is. Het gericht is de rechtbank, dat begrijp je toch, hè? Dat zijn de leden van de raad, de leden van de rechtbank. Maar of wij weten niet wie het zijn, of het zijn die duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden die voor hem stonden. En die gaan nu ook zitten. En toen werden de boeken geopend, want alle mensen zouden geoordeeld worden naar hetgeen in de boeken geschreven was, zei Openbaring 20. En daarna zei Paulus tegen de Korintiërs, weet je dan niet dat wij de wereld oordelen zullen? Weet je dan niet dat wij de engelen oordelen zullen? Dat wil zeggen, ook al zijn het engelen, zouden het de bekende engelen zijn uit de hemel, dan nog hebben wij een positie boven hen. En als er dus gericht geoefend zou worden of sprake is van engelen en vorsten, kom je toch heus, ondanks alles, kom je toch eerst terecht bij de gemeente. Daar gaat het over dus, hè? Nee, dat wordt niet toegelicht. Gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. Daarom zijn dat van die mystieke teksten, van die teksten waar je vragen aan overhoudt. Maar in het licht van het Nieuwe Testament mag dat toch niet moeilijk in te vullen zijn. Zie. Nou goed. En daar staat hem. Die lees ik meteen maar even mee. Vers 11. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Dat is die. In de praktijk zijn het die twee beesten uit Openbaring 13, hè. En ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden, aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg. Hetgeen dus in één zin zegt dat al die wereldrijken die geweest zijn, culmineren in dat laatste wereldrijk. Het is nog steeds één en hetzelfde wereldrijk. De naam verandert in de loop der eeuwen, zelfs duizenden jaren wat, maar het is altijd het rijk van Satan. En dus eventueel van de antichrist. Maakt geen verschil. En het oordeel over Babel in de toekomst is net zo goed het oordeel over het Romeinse Rijk en over het Griekse Rijk en het Medo-Persische Rijk en het Babylonische Rijk. En nog verder terug eigenlijk het Assyrische Rijk, het Egyptische Rijk en dan nog verder terug Babel van Nimrod. Daar hebben ze alle acht gehad. Mijn opsomming in de Openbaring 17, zijn er acht. En in Daniël 2 staat het ook. Die steen vermaalde niet maar de 10 tenen, maar het hele beeld. Het goud, het zilver, het ijzer, het koper en wat het maar was. En dat is wat hier dus ook staat. Hè? Want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels. Mooi hè. Er kwam een met de wolken des hemels. Daar weet je toch wie er komt op de wolken des hemels, of niet? Als eens mensenzoon, maar u weet dat een, dat bestaat helemaal niet, dus het wordt dan toch mensenzoon, maar ik zou hem maar gewoon noemen zoon des mensen, want daar komt de titel vandaan, de zoon des mensen. Het komt of uit Daniël 7, dat is de Joodse variant, of het komt uit 2 Samuel 7, dat is de christelijke variant, maar het komt uit allebei, de zoon des mensen. Ik zei 2 Samuel 7, maar ik had eigenlijk moeten zeggen Psalm 8. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Maar de zoon is mensen. Er kwam een met de wolken des hemels als zoon des mensen. Ja, dat is de zoon des mensen. De zoon van Adam, dat staat er ook, hoor. Ben Adam. als zoon van Adam. En die kwam tot de oude van dagen. Zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer in het koninkrijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dat wil zeggen, de vader geeft het koninkrijk aan de zoon. Johannes 5 zegt het ronduit. Die zegt, de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, omdat hij de zoon des mensen is. Wat een leuke kronkel is eigenlijk, want als de vader geeft aan de zoon en de vader is God, is de zoon dus de zoon van God. Dat is het ook, maar er staat, de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, omdat hij des mensen zoon is. Heb je dat? Die twee komen bij elkaar, zoon des mensen en zoon van God. Het is een en dezelfde. Het is de Heer Jezus Christus die zijn koninkrijk ontvangt. Maar dan vraag, koppel je hem weer terug en dan zeg je, maar hoezo dan tronen? Het meervoud, als het oordeel, het koningschap, gegeven wordt aan die ene. En het antwoord is, die ene is niet alleen. Dus met heel zijn gemeente. En als hij komt op de wolken des hemels, komt hij ook met heel zijn gemeente, zegt het Nieuwe Testament. En dat is ook de strekking van 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen, maar eerst, puntje, 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 zullen wij opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Enzovoort. Impliciet om dus met hem opnieuw te verschijnen. Nee, niet in een aards lichaam en niet in aardse omstandigheden, maar in een hemelse positie, maar wel degelijk om ons bezig te houden met aardse aangelegenheden. Vanuit onze hemelse positie, net als dat de Heer zelf dat doet. En dat is wat hier dus wordt aangekondigd. Later in ditzelfde hoofdstuk heet het in vers 18... Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. En er staat weer zo'n woord schuin gedrukt, zodat wij ogenblikkelijk gealarmeerd worden. Want er staat gewoon, maar de heiligen van Elion, de Allerhoogste. De heiligen van de Allerhoogste. De Allerhoogste heiligen, als je het eenvoudig wilt vertalen, zullen dat koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten. En in vers 14, 13 en 14, was het gewoon de zoon des mensen. Maar hier is het werkelijke meervoud. De heiligen der hoge, de Allerhoogste heiligen, zullen het koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Het wordt later herhaald. In de rest van dit hoofdstuk. Nou ja, ik ga daar maar verder niet op in. Het koninkrijk, vers 27. Het rijk en de heerschappij en de koninkrijk, de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel, zal gegeven worden, den, dat wil zeggen, aan het volk der heiligen des Allerhoogsten. Ja, de Allerhoogste God, van de Allerhoogste, dat is wat het is. En je vindt er dus wel degelijk de gemeente in. Ken je de gemeente niet, dan herken je het ook niet. En dat is het hele probleem. Je moet eerst uit het Nieuwe Testament leren wat de gemeente is. En daarna herken je de gemeente dus in dit soort schriftplaatsen. En nou toch, in Daniel Ben kan ik natuurlijk net zo goed even een paar bladzijden omslaan. Naar Daniel hoofdstuk 12. Waar de inhoud van een boek min of meer wordt afgerond. Nou ja, het blijft open, want het boek is niet af, hè. Maar dan staat er ineens in vers 3. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er vele rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Over wie gaat dat in 's hemels naam? Nou ja, dat staat er niet bij. Maar je kan het wel begrijpen, lijkt mij. Het mag toch niet al te moeilijk zijn om daarin de gemeente te herkennen. Want hoe dan ook, de Bijbel leert dat de bekering van Israël in de... Ik sta na te denken of ik dat met u besproken heb of niet. Ik weet het niet meer. Maar de Bijbel leert dat de bekering van Israël in de toekomst het resultaat is, althans in zeker opzicht, maar in ieder geval genoemd wordt als resultaat van het werk van de gemeente. Maar de bekering van Israël vindt pas plaats na de opname van de gemeente. Minstens 7 jaar daarna. En dat is daarmee niet eens voltooid, maar goed, officieel is het dat. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar de gemeente is dan niet op aarde. En vandaag of morgen zal wel iemand op de gedachte komen dat aangezien de bekering van Israël door de gemeente bewerkstelligd zal worden, moet dus de gemeente logischerwijze door de grote verdrukking en door de 70ste week van Daniel om het een en ander te regelen. En dan heb je weer een verkeerde conclusie. Heel makkelijk doet men dat hoor, dat soort conclusies trekken. Maar er staat toch in Romeinen 11, dat weet u toch, er staat in Romeinen 11, hè? Ja, dat is ook niet een populair hoofdstuk, zeker het laatste deel niet. Maar ja, het staat er wel, hè. In Romeinen 11 staat dat onze zaligheid, die van de gemeente, het resultaat is, in zeker opzicht althans, van de ongehoorzaamheid van Israël. Dat staat in vers 30. In een paar samenvattende zinnen. Mooie zinnen, alleen dat maakt ze er niet eenvoudiger op. Romeinen 11 vers 30. Gelijkerwijs, gelijk ook gij lieden eertijds Goden ongehoorzaam geweest zijt, wij heidenen. Zoals de Joden, dat wil zeggen Israël officieel, nu God ongehoorzaam zijn, ongelovig. Gelijkerwijs gij, heidenen. Want ik spreek tot u, heidenen, dat weet u toch, hè? Maar dat staat weer een eind verder terug, hè? Vers 13 was dat. Ik spreek tot u, heidenen. En dan vers 30. Gelijkerwijs ook gij, lieden, eertijds Goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid, zeg maar genade, verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, dat wil zeggen door de ongehoorzaamheid van deze, van de Joden, want hun struikeling is tot zaligheid der heidenen, stond er hiervoor. Een halve bladzijde eerder, hè. Kortom, zaligheid is bij ons terechtgekomen vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. Vers 31, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, of geweest voor mijn part, opdat ook zij door uw barmhartigheid zal de barmhartigheid verkrijgen. Hebben jullie dat? Wij hebben barmhartigheid verkregen uit de ongehoorzaamheid van Israël. Zij zullen barmhartigheid verkrijgen uit de barmhartigheid van de gemeente. En deze drie hoofdstukken, hieraan voorafgaand 19 en 11, gaan daarover. En zeggen inderdaad dat, het Joodse volk ongelovig is. Daardoor is de zaligheid bij ons terechtgekomen. En onze eerste verantwoordelijkheid als gemeente is de prediking van het evangelie. Dus aan Israël, dat wil zeggen aan de Joden. Nou ja, er staat al in hoofdstuk 1 ook natuurlijk. Maar in hoofdstuk 10 zegt Paulus het ook uitgebreid, hè, en 11. Hij zegt, mijn gebed voor Israël is tot hun zaligheid. En zegt hij, en de zaligheid is nou eenmaal door het gehoor, en dus moet het evangelie gepredikt worden, en dus zegt hij, ben ik beschikbaar om het evangelie te prediken aan de Joden. Om hen tot jaloersheid te verwekken, ook al ben ik dan een heiden, een Romein. Dit is heel kort samengevat, maar dat is wel wat hij zegt. En hij zegt, ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden, enzovoorts. Dat wil zeggen, de verantwoordelijkheid van de gemeente is wel degelijk om het evangelie te prediken aan de Joden. Dat heeft niet tot gevolg de bekering van het Joodse volk. Dat niet, maar wel van enkelingen, dat zegt hij ook, enige uit hen. Maar uiteindelijk zegt hij dat de bekering van het volk als zodanig wel degelijk het resultaat zal zijn van de prediking van het evangelie aan de Joden door de gemeente. Dus dat staat ons nog te wachten voor de toekomst. Ja, echt wel. Dat is glasheldere taal hoor. En daarover spreekt dat Oude Testament dus ook. En dan sla ik weer terug zo naar Daniël 12. Wie zijn die leraars? Het gaat over Daniël, uw volk, uw heilige stad, enzovoort. Wel in die tijd, 12 vers 1. Te die tijd zal Michael opstaan. En daarvan heb ik al maanden geleden u voorgehouden dat of wij weten helemaal niet waar het over gaat, of Michael en zijn engelen zijn de uitbeelding in het Oude Testament, in de symboliek van het Oude Testament, van Christus en de gemeente. In bedekte taal, maar dat zou toch langzamerhand duidelijk moeten zijn. Daar heb je dus een voorstelling van de gemeente in hoedanigheid van engelen, zal ik maar zeggen. En als daarna staat in vers 3, de leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels en die in vele rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk, mag je het verband met Michael en zijn engelen uit vers 1 niet ontgaan, maar anderzijds ook niet het verband met de gemeente als zodanig. Want wij zullen gebruikt worden voor de bekering van Israël. Toch? En bovendien moet ik even een bladzijde terug naar hoofdstuk 11. Daar heb je ook zo'n uitdrukking. Vers 33. Midden tussen de profetische uiteenzetting staat ineens in Daniël 11 vers 33. En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen. De gemeente wordt beschouwd als engelen, als boodschappers. Van die boodschappers, van de engelen staat in Hebreeën 1, het laatste vers, dat zij uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. In het algemeen, en dan waag ik me weer op glad ijs, maar in het algemeen, wij zien die engelen niet. Ik ben er ook blij mee, maar het zal het maar lastig maken, denk ik wel eens. Hoeft ze ook niet te zien, maar dat ze uitgezonden worden voor ons en dat ze ons bijstaan op wat voor wijze dan ook, ja, dat is wat de Bijbel leert. En dat wij als gemeente zo'n functie zullen hebben in relatie tot Israël, aangezien we immers eerstelingen van Israël zijn, een gemeente van eerstelingen, raad van oudsten, binnen Israël officieel. Ja, dat is, voor de hand liggend mag ik niet zeggen, maar het is bepaald niet ondenkbaar, maar de Bijbel zegt het gewoon, hè. Wij vinden hier in Daniël, laat eens, oh ja. Wij vinden in Daniël 11 vers 33, de leraars des volks zullen er velen onderwijzen. Precies. Wie zijn die leraars des volks? Waar komen die ineens vandaan straks in die eindtijd? In de dagen van het antichristelijke rijk, in de dagen van een Joodse ongelovige staat. Hoezo? Wie zou er moeten zijn? Nou ja, ik kan er nog net twee bedenken. De twee getuigen uit de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Maar dan heb ik het ook wel gehad. Ik bedoel, daar kom ik trouwens ook niet zomaar op. Nee, zuster, nog iets moeilijker is dat de twee getuigen, zoals in Zacharië 4 aangekondigd, niet alleen die uitdrukking niet alleen duidt op die twee getuigen uit de eerste helft van de 70ste week van Daniël, maar in Zacharië 4 waar ze genoemd worden, zijn ze een uitbeelding van de gemeente. Dat is tamelijk makkelijk aan te tonen. Zodat je een dubbele vervulling hebt van de profetie, maar ook dan wordt de gemeente betrokken dus in het werk in de 70ste week en dus in de prediking van het evangelie. Maar heb ik het nog niet over. Waar ik het over heb is, leraars des volks zullen er velen onderwijzen. En niet de leraars des volks, maar degenen die onderwezen worden. Daarvan staat, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen. En toen ging het verhaal weer gewoon verder. Maar even tussendoor krijg je in één zin dat het volk leraars kent, onderwijzers. En om dan even enige haast te maken, moet ik zelf even zoeken in mijn eigen aantekeningen, waar ik ook nooit wijs uit word hoor. Zo, hè? Noem ik u eerst Obadja. In Daniël komt het trouwens vaker voor, dit verschijnsel. Maar ik laat hem even liggen, ik ga even naar Obadja eerst. Een merkwaardige afsluiting van dit Bijbelboek. Een Bijbelboek dat spreekt letterlijk over Edom. En overdrachtelijk over waar Edom een beeld van is. Namelijk het Joodse volk. Esau. En die beide gedachten vloeien een beetje door elkaar. Het gaat over Esau, maar het gaat net zo goed over het Joodse volk onder het judaïsme. En via dat volk over Israël, want het gaat ineens wel degelijk over de dag des Heren. Dat is vers 15, dan weet u waar u bent. Obadja vers 15, de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Vers 17, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Dat zijn woorden die wij normaal gesproken kennen uit Joël hoofdstuk 3. Dat is de ontkoming, de redding aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar weten wij van. Maar in die uiteenzetting wordt gesproken over een terugverzameling van Israël vervolgens. In de laatste verse ongeveer, er wordt gesproken over zelfs Sefardische Joden en dat soort zaken. Maar goed, die laat ik verder met zitten. Het gaat over een terugverzameling van Israël. En dan staat er ineens in vers 21, terwijl al we eigenlijk al zijn voorbij de 70ste week van Daniël, staat er, en er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esaus gebergte te richten, te oordelen, en om het koninkrijk zal des Heren zijn. Wie zijn die heilanden? Er is er toch maar één. Staat in Jesaja dat er maar één is. Ik ben de Heer, buiten mij is er geen, en ik ben uw verlosser, ik ben uw heiland. Maar hier staat, er zullen heilanden, meervoud, komen. Op de berg Sions komen ze op en van daaruit zullen zij oordelen. Je bent hier na de 70ste week van Daniël. Wat gaat er dan het eerst geoordeeld worden? Esau. Waar Petra ligt, zal ik maar zeggen. En dat staat er ook prompt. Om Esau's gebergte te richten. Maar wie zou de wereld oordelen? Wie zou de volkeren oordelen? Daar heb je de gemeente dus. En dus heiland in het meervoud is zo gek nog niet. Toch? En voor alle duidelijkheid en nog net voor de pauze, lees ik u in dit verband ook Jesaja 30. Waar sprake is eveneens van de bekering van Israël uiteindelijk, nadat eerst een oordeel, zoals gebruikelijk, wordt aangekondigd. Wordt gesproken over een herstel van Israël. Vanaf vers 18 is dat. En daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadigd zij. Daarom zal hij verhoogd worden opdat hij zich over u lieden ontfermen. Want de Heer is een God des oordeels, des gerichts. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Er wordt dus aangekondigd dat de Heer het een en ander zal doen. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Zo van, dat is niet, maar niet overdrachtelijk, dat is letterlijk. Het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk zal hij u genadig zijn, dat is de genade van het nieuwe verbond uiteraard. Op de stem uws geroeps, want al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden, en het zijn woorden die gezegd worden, Niet alleen in Joël, maar ook in Zacharia 13, het einde van het hoofdstuk, en dus Zacharia 14, waar we beschreven vinden de komst van de Heer op de Olijfberg. Op de stem uw geroep zal uw genade zijn. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heere zal u lieden brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen, als met vleugelen. Die hebben ze niet, maar bij wijze van spreken, weet u wel. Uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien en uw oren zullen horen het woord achter u. Nou ja, het woord desgenen die achter u is, zeggende: dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. Er is hier sprake van een bekeerd Israël, bekeerde Israëlieten. En er is dus sprake van lui die daarbij zijn en die hen begeleidende weg wijzen. En uiteraard via het woord van God, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Het is niet een tom-tom die hen de weg wijst naar Petra of wat ook. Ik bedoel, het gaat om geestelijke dingen natuurlijk. Hè. De bekering van Israël, officieel aan het eind van de 70ste week van Daniël, vindt plaats doordat één man, nou ja, minstens één, maar dat is genoeg, namens het Joodse volk en dus Israël, of wat er van over is, maar het is Israël, de naam des Heren aanroept. Wat er dan gebeurt is dat de Heer verschijnt, op een geroep verschijnt hij, en dat is de officiële bekering van Israël. Maar dat wil niet zeggen dat alle Israëlieten dan bekeerd zijn. Sterker nog, in het algemeen is dat helemaal niet het geval. Hebben we die nog? Oké, andere kant. In het algemeen bestaat de indruk, ik bedoel van tamelijk serieuze zijde, om het eens zo te zeggen, dat in der tijd, toen het evangelie gepredikt werd in de dagen van Handelingen, bestaat de indruk dat het grootste deel van de Joden in en rondom Jeruzalem op zijn minst sympathiek stond tegenover de prediking van het evangelie. En bovendien kwamen er duizenden tot geloof. Hoeveel inwoners had de stad, denkt u? Het punt is dat vermoedelijk een groot deel, en volgens sommigen zelfs een meerderheid van de Joden, daar in Jeruzalem en omgeving, gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar waar het over gaat is niet of het een meerderheid of een minderheid was. Waar het over gaat is of het Joodse volk geloofde. En dat gaat niet via de weg van democratie of van de weg van meeste stemmen gelden. Dat is maar een moderne vondst. Dat gaat bij monden van het staatshoofd. En zolang het Sanhedrin onder aanvoering van de een of andere figuur die zich hoge priester laat noemen, ten onrechte, want ja, het nieuwe verband was al aangebroken en de wet was al beëindigd. Maar zolang de belangrijkste Joodse machthebber, dat was dus de figuur die hoge priester genoemd werd, zolang die de Heer Jezus afwijst, is het volk ongelovig. Officieel, ook naar Bijbelse maatstaven. Je leest in de Bijbel, in het Oude Testament ook, maar niet, er waren veel mensen in Israël die wandelden in de weg des Heren, of er waren er veel die deden niet wat naar de wil van de Heer was of de wet des Heren. Je leest het over koningen. Want zij zijn de staat, zij zijn het volk. Zij zijn daar de belichaming van. En wat over het volk komt, komt over het volk vanwege de positie van de koning. En dat is waar het over gaat. En als dus Israël in de toekomst tot bekering komt, komt er in theorie, maar één man tot bekering. Maar het is wel degene waar het over gaat, die positie inneemt. En het zijn er meer, maar hoeveel het er zijn, ik denk heel weinig, eerlijk gezegd. En dat betekent dat vanaf dat moment alsnog het evangelie moet gaan verkondigd worden. Hoewel het volk officieel gelovig is, moet het aan de individuen alsnog gepredikt worden. En dat duurt ongetwijfeld lange tijd. En het idee dat het volk vanuit Jeruzalem naar Petra gaat en vandaar weer terug, en dat is het dan, dat is iets te kort door de bocht. Wij lezen bijvoorbeeld, ik meen in Ezekiel 20 of daar in de buurt, lezen we het veel uitgebreider. De gedachte is dat in de loop van jaren, zo niet tientallen jaren, de Israëlieten het evangelie horen ongetwijfeld, maar dus vanuit de hele wereld verzameld worden. Wij weten het, naar Jeruzalem, naar de Israëlitische staat. Maar wat daar staat is, nee, ze worden verzameld in de woestijn, in overeenstemming trouwens met Deuteronomium 30, waar het ook staat. Maar in Ezekiel staat, ik zal u vergaderen in de woestijn der volken, ik zal met u al daar richten, ik zal u onder de roede doen doorgaan, enzovoorts. Kortom, die moeten toch vele duizenden, tienduizenden, en wellicht miljoenen, zeker miljoenen, moeten het zijn die allemaal diezelfde route moeten gaan vanuit de wereld naar Petra, via Petra, de enge poort door, letterlijk in dit geval, en dat soort dingen meer. Kortom, er valt nog heel wat te regelen. En bovendien, los van toekomstige aangelegenheden, wil ik het toch wel voorzichtig opwijzen. Dat als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dat hij dan wellicht volgens tamelijk calvinistische normen de eindstreep gehaald heeft, maar naar bijbelse maatstaven was het net andersom. Het was de beginstreep. Die anderen doen niet eens mee. Maar dan begint het pas, hè? En de prediking in het Nieuwe Testament, nee, ik zal het anders zeggen, de brieven in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen die Bijbelboeken die geschreven zijn na de opstanding van Christus, zijn niet geschreven aan ongelovige mensen om ze op te roepen om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, maar ze zijn geschreven aan gelovigen die niet weten wat ze met hun leven aan moeten, eenvoudig omdat ze de Heer niet werkelijk kennen, geen idee hebben waar het over gaat, wat de Heer aan het doen is, en dat vaak ook zelfs niet willen. Toch? Nou ja, goed, dat heb je dan dus in de toekomst ook. En dan, helemaal aan het eind van deze samenvatting, om zo te zeggen, moet ik u zeggen dat er natuurlijk ook, maar die allerlei theorieën zijn, dat die schuif ik u echt niet in de schoenen, hoor, daar gaat het niet om, maar ik zeg het nu maar, dat er allerlei theorieën zijn die zeggen, nou ja, als het één keer zover is en een mens wedergeboren is, dan heeft hij niks meer nodig van Gods wegen. Dan hoeft hij niet meer onderwezen te worden, dan weet hij alle dingen, dan heeft hij de Heilige Geest. Hij heeft ook geen hoge priester meer nodig, dus de Heer Jezus wordt ontslagen als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We hebben ook geen nieuw verbond nodig, want we zijn toch al met Christus verbonden. Er is geen verbond bij nodig, enzovoort. En dan ben je terecht op het niveau van, nou ja, je komt één keer ik ken zulke mensen, ik kan ze bij name noemen. Die zeggen, nou ja, ik ben 10 jaar geleden tot geloof gekomen en voor de rest maakt het niet meer uit. Alles staat vast, alles is geregeld, we hoeven niks meer. We zijn bovendien helemaal vrijgemaakt, staat in de Bijbel. En er wordt van ons niks meer van verwacht. De Heer kan ons ook niet meer geven dan hij ons al gegeven heeft. Waarvoor vriendelijk dank. En dat is het dan. En ze leven een leven, net als in de wereld. Alleen met het idee van, ik heb een levensverzekering, die ligt ergens in de zeven. En zo is het dus niet. Hoe dat werkelijk gaat, uiteindelijk, in een nieuwe schepping, waar de zonde, waar niet alleen de Satan niet meer is, en zijn personeel, en waar ook de zonde niet meer is, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat de Bijbel zegt dat het koninkrijk van Christus geen einde zal nemen. Het onze ook niet trouwens. Maar wat er dan precies te regeren valt en te sturen valt, ja sorry, dat weet ik niet. Maar je moet het daarmee niet wegredeneren, niet zeggen, nou ja, dan is dat niet meer of zo.
Die inlichtingen krijgen we in 7 jaar.
Wat zeg je?
Ik zeg, die inlichtingen krijgen we in 7 jaar.
die krijgen we wel. Maar kijk, waar het over gaat is... Maar we moeten dringend pauzeren. Hè. Waar het over gaat is dat God via de weg van hiërarchie zijn werk doet. Dat wil zeggen, in de eerste plaats Christus. Via Christus aan de gemeente. Via de gemeente aan Israël. Via Israël aan de volkeren. En al wat aan de volkeren gebeurt, komt dus tot de volkeren via Israël. Maar dat is inclusief de gemeente en inclusief Christus, die aan het hoofd van het geheel staat. Dat wil zeggen, één fase hoger, al wat de Heer aan Israël zou doen, zou hij doen via de raad van oudsten van Israël, via de eerstelingen daaruit. Kortom, God doet het via Christus, die het hoofd is van de gemeente, en samen zijn zij weer hoofd van Israël enzovoort. Het is het idee van al die lagen van de piramide waarvan Christus de uiterste hoek, de topsteen, hoofd des hoeks, is. In al die dingen is de Heer Jezus Christus betrokken en een fase lager in al die dingen is ook inderdaad de gemeente betrokken. Ik heb het nu specifiek over de bediening van het woord aan Israël. Er zijn veel meer schriftplaatsen, ik heb een hele lijst hier, hoor. Een stuk of 20, 30 nog. Maar dat is maar één ding. Het andere ding is dat de gemeente, maar zo begon ik de avond, net zo goed betrokken zal zijn. Blijkbaar, niet in de verkondiging, maar in de oordelen over de volkeren. En ook de executie daarvan, dat wil zeggen de uitvoering daarvan. Dat is een minder prettige gedachte misschien. Maar de beheer bedient zich nou eenmaal van zijn gemeente, zijn ecclesia. Zijn volksvertegenwoordiging, zijn raad van eerstgeboren, of hoe het maar heet. Maar. In al die aspecten van het werk is de gemeente gebetrokken. We hebben in de tijd Openbaring 12 aangehaald. Weet u nog, de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij. Wie zijn dat? Zij haar al daar zouden voeden. Wie doet dat? En voeden waarmee? Nou ja, met het manna, maar uiteindelijk, man is überhaupt dan toch een beeld van het woord van God. Dat wil zeggen, dat is in de eerste plaats onze bediening. Het woord van God. Bovendien, los daarvan, er komt geen ding tot stand buiten dat woord om. Scheppend, maar ook oordelend, het gebeurt allemaal door het woord. En daar zijn wij dus inderdaad in betrokken, als eerstelingen van zijn koninkrijk. Dat is de praktische betekenis van, wij zijn geworden tot koningen en priesters. Of Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, enzovoorts. En de praktische uitwerkingen van, die lees je dus wel degelijk in Nieuw, maar zeker ook in het Oud Testament. Maar goed, wij moeten dringend pauzeren. Gaan we nu doen. Wij waren in Jesaja even, namelijk in Jesaja 30, uw leraars, vers 20, zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Hetgeen betekent dat die leraars verschijnen. Kijk, leraars in de normale aardse menselijke toepassing van de term, ja, die vliegen niet weg. Of zo. Ja. Toch? Maar als die gaat over, laten we zeggen, hemelse wezens, dan laat zich dat eenvoudig verklaren. Maar daarvan staat, zij zullen niet wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het woord van degene die achter u is. Kortom, wij worden geacht achter enige mensen te staan. Ja, om ze te onderrichten. Zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Wij kennen de weg. Wij zijn trouwens van de weg. Dat heet zo in Handelingen, hè? Wij zijn van de weg. Wij kennen die weg en we zouden die weg wijzen. Dat is wat de onderwijzer doet. Ook het Nederlandse woord betekent dat, hè? De weg wijzen. Zodat men niet zal afwijken ter rechter of ter linkerhand. We krijgen meteen instructie. En dat is kennelijk onze functie. Dit woord, het woord dat hier vertaald is met leraar, is trouwens een andere als in Daniël 12, de leraars zullen blinken. Dat woord leraar daar is het Hebreeuwse sakal. Dat wil zeggen, dat is iemand die rondom zicht heeft. Letterlijk. Omzicht, die wordt geacht door dingen te weten die links en rechts en achter zijn. Dus dat wil zeggen, ja, inzicht in het algemeen. Dit woord vertaald met leraar is yara in het Hebreeuws. Eigenlijk betekent het, fundamenteel betekent het stromen. Denk maar aan de Jordaan, yara. En daarna wordt het yarat en dat is de Jordaan. Maar datzelfde woord voor stromen wordt ook toegepast in de zin van een pijl aanleggen. Richting geven, aanleggen heet dat met een geweer, maar het komt van pijl en boog uiteraard. Dat wil zeggen richting geven en een pijl is ook bij ons nog altijd een richtingaanwijzer. Zie? Dus dat woord betekent ook letterlijk dus richting geven. Zo wordt het ook vertaald. Ook in de zin van letterlijk richting wijzen met een vinger, komt allemaal in de Bijbel voor. En dan wordt het gewoon dus wijzen. En daar komt ons woord onderwijzen weer vandaan. Mag niet al te moeilijk zijn. Maar het begrip wordt in de Bijbel meerdere malen gebruikt. Nou heb ik hier een reeks schriftplaatsen. Ik weet niet wat daar precies staat, al heb ik ze allemaal wel eens nagegaan. Maar ik zal er een paar proberen met u. Want er wordt wel vaker over deze dingen gesproken. Soms heel expliciet, soms wat minder duidelijk. Maar het gaat erom dat je een idee krijgt van het functioneren van deze leraren. Dit wordt in de Bijbel vele malen genoemd aan Israël. De eerste keer bijvoorbeeld is in, of de eerste keer, maar de eerste die ik u noem, is gewoon een losse tekst uit Richteren, hoofdstuk 2. Richteren. En u weet, een rechter is een rechter en dus iemand die oordeelt. Waarbij je moet begrijpen dat het woord oordelen letterlijk betekent een andere richting inslaan. Dat is niet altijd negatief, dus het kan ook positief zijn. Het Griekse woord voor oordeel is verwant aan ons woord crisis. En een crisis is verwant aan een cirkel. Dat wil zeggen een bocht maken. Een keer brengen in. Een verandering aanbrengen. Dat is oordelen. Het is niet altijd negatief. Hè? Hoe ondoorzoekelijk zijn Gods wegen en onnaspeurlijk zijn oordelen, waarbij oordeel dus synoniem is met weg. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen, hoe onderzoekelijk zijn oordelen. Een bepaalde richting ingaan. En dat is wat een richter dus doet. Wij noemen het meteen een rechter. Maar het is ook richting aangeven, zodat het woord richter toch redelijk synoniem is met dat woord leraar dat we zojuist bespraken. Richting aangeven. Dat is wat de richters deden voor Israël, maar het is gewoon hetzelfde als het woord rechter. En daarvan staat in Richteren 2 vers 16, de Heere verwekte richteren die hen verlosten uit de hand dergenen die hen beroofden. Maar als ze verlossen, zijn ze verlossers. En dat is hetzelfde als heiland, precies datzelfde woord. En we lazen er straks over, er zullen heilanden opkomen. Dat had ook gewoon kunnen staan, er zullen verlossers opkomen. Maar wie verlost er? Ja, de richters. Maar dat is wat het is. En als wij dus zullen oordelen, de wereld, de engelen, wat het maar was, betekent het dus dat wij ook verlossing zullen teweegbrengen, met name voor Israël, en in het algemeen richting zullen geven. Hebben jullie dat? Dat is de taak van de onderwijzer. Hij wijst de goede kant op en dat soort dingen meer. Nou goed, daarna noem ik u Psalm 25. Richteren 2, vers 16. Was het? Ja, het staat er nog een paar keer, maar die lees ik nou allemaal niet. Het is maar ter illustratie van dit begrip. En van dit beginsel daarmee. In Psalm 25 lezen wij in vers 8. De Heer is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. En dan hoef ik alleen nog maar te zeggen, en daar gebruikt hij personeel voor. En dat is het. In vers 12 staat het trouwens ook. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Leuk, hè? Hij moet zelf kiezen, maar hij wordt onderwezen daarin. Nou ja, en dat onderwijs wordt kennelijk aan de leden van de gemeente toevertrouwd in de praktijk. Psalmen. Oké, Jesaja 2, vers 3. Jesaja 2, vers 3. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Want dat woord Yara, dat ik u net noemde voor leren, onderwijzen, leraar enzovoort, dat Yara, dat is het eerste deel van de naam, Jeruzalem. Yara, shalom. Dat wil zeggen, Jeruzalem betekent letterlijk onderwijs van vrede. Niet stad van vrede, het betekent onderwijs, Yara, van vrede. Dat geeft daar richting aan, om zo te zeggen. En vanuit Jeruzalem zal worden onderwezen. En zoals gezegd, daar gebruikt de Heer personeel voor. En meteen erachter staat, en hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En als u het verband wil zien tussen vers 3 en 4, is het waarschijnlijk gelegen in het feit dat degene die de wet onderwijzen, dat wil zeggen het woord van God, de waarheid onderwijzen, het woord is Heere onderwijzen, dat zijn de rechters. Het is gewoon weer de gemeente dus, in de praktijk. Vanuit een hemelse positie uiteraard. Het enige wat niet meer zal worden onderwezen, staat erbij, is de oorlog. Study war no more. Down by the riverside. En al dat soort dingen meer. Hè? Study war no more. Even kijken. Jesaja 28, vers 9. Aan wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Dat wil zeggen, de Heer heeft iets mede te delen. In dit geval aan Israël. En dan staat erachter, of er staat hier in vers 8 eigenlijk al, dat de tafels van het Joodse volk namelijk vol zijn. Hun cultuur is vol. In hun cultuur, want de tafel is de uitbeelding van cultuur, van gemeenschap namelijk. Op die tafel is geen ruimte voor de Heer om er nog wat op te zetten. Dus hij kan het niet kwijt. Hij kan het gehoorde, de kennis, niet geven. Omdat de tafel vol is met gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dus vers 10. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere taal, andere tong, language, tot dit volk spreken. En wie doet dat dan? Ja, de gemeente. Alleen moet ik erbij zeggen, dat is in onze dagen. Waarin wij als heidenen geacht worden het woord van God te prediken aan, te onderwijzen aan de Joden. Maar dat doen wij nu. Maar dat zullen we zeker in de toekomst doen. En dat is waar het om gaat. Via ons komt het terecht bij Israël. Daarna komt het via Israël, in het bijzonder de 144.000 uit Israël, komt het terecht bij de volkeren. Zie. Nou goed. Dan hebben we nog een ander begrip. Onderwijzen of leren, dat heeft de betekenis van in beweging zetten. Het is het Hebreeuwse lamad. Dat is hetzelfde als de Hebreeuwse letter L, lamed, voor degenen die dat kennen. De lamed, lamad. En lamed, de letter L, is een prikstok, noemt men dat. Een prikkel, heet het in de Bijbel. Dat is een stokje, niet om mee te sleeën, maar om de... Nou ja, die prikkel die gebruik je om een os in zijn achterste te prikken en dan loopt hij naar voren. Dat is het eigenlijk. Een prikkel. Het is uw hart de versenen tegen de prikkel te slaan. Die prikkel gaat het over. Maar het is ook ons gewone begrip prikkel. Dat wil zeggen, trigger heet zoiets in het Engels. Dat zet iemand of iets... Iemand of een proces in beweging. Dat heet prikkel. Of trigger. Iemand prikkelen tot. Nou ja, dat is ook een begrip onderwijzen. Dat een goede onderwijzer weet zijn leerlingen ook te prikkelen tot het een en ander uiteraard. Hè. Dat is het moeilijkste deel van het vak, denk ik. Maar goed, dat hoort er wel bij. Dat begrip vinden we ook enige malen. Bijvoorbeeld in Jesaja, want daar zitten we nu toch, Jesaja 35, vers 8 en 9. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal erop komen. Doch nog al daar gevonden worden. Maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen. Daar is dus een weg die leidt tot Sion. Letterlijk ongetwijfeld ook. Maar zeker ook overdrachtelijk. Want de weg tot Sion is de weg van geloof. Dat is de weg tot de Heer. En daarin zal men onderwezen worden, uiteraard. Een verheven baan, een heilige weg. Met hetzelfde gemak kun je deze uitdrukkingen toepassen in onze dagen, waarin gesproken wordt van een weg. Waarvan de Heer zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zoals gezegd, wij zijn van de weg en de weg leidt tot Sion, het heerlijke hemelse Sion. Wij trekken naar Sion, de eeuwige stad onze Gods. Kent u dat lied ook of niet? Wij trekken naar Sion, nee? Overdrachtelijk uiteraard. Sion in de zin van het Jeruzalem dat boven is, dan wel gewoon de hemel. Daarna noem ik Jesaja 42, vers 16... Het gaat ook over de wederkomst van Christus eigenlijk. Waar eerst een oordeel genoemd wordt. Maar daarna staat er in vers 16. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Dan komt het woord rechter. Weer vandaan, hè? Deze dingen zal ik hun doen, ik zal hen niet verlaten. Dat wil zeggen, mensen worden geleid op een weg die kennelijk hen gewezen wordt. En aangezien de zaligheid van Israël het resultaat is van het werk van de gemeente, vind je hier het werk van de gemeente dus. Moeilijker mag het niet zijn. En dan noem ik nog Jesaja 48... Vers 17, Jesaja 48, vers 17, alzo zegt de Heere uw verlosser, de verlosser, de heiland, dat is hetzelfde woord, hè? Yeshua, waar de naam Yeshua, Jezus, Joshua, van afgeleid is. Alzo zegt de Heere uw Jezus, want dat staat er dan eigenlijk, de heilige Israëls. Ik ben de Heer uw God die u leert. Daar staat het woord lamad. Dat wil zeggen, ik prikkel u. Die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. En dat het onderwijs van doen heeft met de Torah, dat wil zeggen met de waarheid, met het woord Gods, dat staat in het volgende vers. Och dat gij naar mijn geboden geluisterd had in het verleden, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier. Dat is een hele mooie, want je vindt er de naam Jeruzalem in terug, hè? Onderwijs. Yara, vrede, shalom en de rivier van stromen, waar we er straks over hadden. Want dat is een betekenis van dat Yara. Hè? En uw gerechtigheid zou geweest zijn als golven der zee. Maar wat steeds in dit soort schriftplaatsen genoemd wordt, is dat de Heere zou onderwijzen. En daar gaat het om. En daar gebruikt hij personeel voor. Ik heb nog zeker 3 keer zoveel van dit soort schriftplaatsen. Dus ik zal ze u maar besparen. Maar ik hoop dat deze gedachte vanavond tot u doordringt. Dat de Heer ons zal gebruiken in de toekomst uiteraard. Wij zijn eerstelingen van zijn koninkrijk. En we krijgen dus een functie daarin in de toekomst. Niet een ereplaats. Hoewel het een ereplaats is. Maar een werk te doen, uiteraard. Het is, de hele situatie is heel eenvoudig. Het is te vergelijken met de situatie van David, die van Gods wegen tot koning gesteld was. Die echter in de praktijk niet het volk regeerde, want het was Saul. En dat bleef nog jaren zo. En Saul, weet u wellicht, is een uitbeelding van de wet. Heerschappij van de wet. Zoals aardig om te vertellen, Saul betekent eigenlijk gevraagd. Of vragen in het algemeen. Shaul, vragen. Maar ook eventueel bedelen enzovoort. Dus wat de wet doet, eisen stellen aan de mens. Zoals Saul eisen stelde aan het volk, zo stelt de wet eisen aan degene die daar onderleven. Het is het tegenovergestelde van genade, want genade eist niet, genade geeft. Precies het tegenovergestelde. Hè? Maar zolang Saul regeerde, kwam David niet aan de macht. Het was wachten op de dood van Saul. Maar Saul staat dus voor heerschappij van de wet, ook tot in onze dagen in het Jodendom, maar meer in het algemeen, wat meer in de breedte, staat het voor religie. Dat wil zeggen, aan systemen waarin de mens aan allerlei voorwaarden moet voldoen om op een of andere wijze zalig te worden, wat het ook zijn mogen enzovoorts. Daar moet een eind aan komen. En wat het Joodse volk betreft, daar komt een eind aan als de Joodse staat beëindigd wordt. Wanneer men de naam des Heeren aanroept en niet meer een beroep kan doen op eigen initiatieven, ontwikkelingen, krachten, laat staan godsdienst. Want het heeft allemaal tot niks geleid. Deze Joodse staat waarvan men deze dagen het 60-jarig bestaan viert, deze Joodse staat zal ondergaan. Van Gods wegen, uiteraard. En dan kom je op het punt van de dood van Saul. En voor degene die nog wat leuks willen, nou wat leuks, wat interessants willen horen, dan kom je dus ook op het punt van de dood van de hoge priester. Kent u die, de dood van de hoge priester? Dat is in verband met de wet op de vrijsteden. Degene die beschuldigd wordt van dood door schuld, zal ik maar zeggen, die onbewust, zonder het te willen, maar verantwoordelijk is voor de dood van een ander, die moet of veroordeeld worden of hij moet vluchten naar de vrijstad. Daar is hij vrij tot aan de dood van de hoge priester. Maar die hoge priester is niet Christus. Die hoge priester is Aaron. Dat wil zeggen, het is de uitdrukking van het oude verbond, der wet waaronder men heerst. Pas als dat voorbij is, als die hoge priester dood is, dan houdt het verhaal van de vrijstad op. Want de vrijstad is de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Een Jood is alleen vrij van de wraak van de bloedbreker als hij komt in de gemeente. En daarna is het wachten tot de hoge priester is overleden, tot het jodendom ophoudt, tot al die godsdiensten ophoudt. Dan verschijnt namelijk de Heer. Dat is in de toekomst. Maar waar het over gaat, wat ik wilde vertellen, is dit. Terwijl die situatie zo is, Saul is van Gods wegen tot koning, David is van Gods wegen tot koning gezalfd, en Saul is in de praktijk nog aan de macht. Terwijl dat zo is, verzamelt zich rondom David een gezelschap van niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen naar het vlees, met dank aan 1 Korinthe 1, waarin die woorden staan, lammen, kreupelen en blinden, maar dat staat in de evangelie. Kortom, alle man die een schuld had of een gebrek, dat staat gewoon in de geschiedenis, in 1 Samuel. Ze verzamelden zich rond David buiten de legerplaats. Maar het resultaat was dat die lui, toen Saul eenmaal was overleden en David de troon kreeg uiteindelijk in Jeruzalem, die lui, die deelden in zijn heerlijkheid. En dat is de uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Snap u dat? Wij zijn buiten geplaatst. Maar in de toekomst zijn we de eerst verantwoordelijken in zijn koninkrijk. Daar rekenen wij op ook. Wij geloven in die zoon van David, die van Gods wegen tot koning gesteld is. En onze tijd komt nog. Niet onze tijd gaat hier voorbij en dan, dan zit alles er lekker op. En dan moet er niet aan denken, zeg. Ja, er zijn er ook die moeten er niet aan denken dat ze straks alsnog aan het werk zullen. Maar ik moet er niet aan denken straks niks te doen te hebben. Toch? Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. De toekomst van de gemeente is er niet een van, wij gaan straks de rust in en hoort niemand meer wat van ons, want met de aarde hebben we niks van doen. De aarde wordt geregeerd vanuit de hemel. Nu door Satan en zijn engelen en straks door Christus en de gemeente. En voor zover er ook nog die traditionele engelen zijn, staan ze in ieder geval in rangorde onder de gemeente. Dus er gaat niks vanaf. De gemeente als zodanig zal betrokken zijn in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat is waar al die profetieën over spreken, al die uitlatingen ook in de nieuwtestamentische brieven en natuurlijk al die van de Heer Jezus. Wat wij verwachten is niet maar de wederkomst van Christus, ook niet maar de opname van de gemeente. Wij verwachten volgens de Bijbel de komst van Christus met zijn gemeente in heerlijkheid. Dat is onze zalige hoop. Wat was de zalige hoop? De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Niet de verdwijning van ons naar de hemel, maar de verschijning van Christus in heerlijkheid. Dat is dus logischerwijze met de gemeente. En daar wacht de wereld op. En in die tussentijd hebben wij met die wereld niks van doen. We hebben wel een boodschap, maar dat is een boodschap waarbij de individuele mens geroepen wordt, opgeroepen wordt om uit te gaan buiten de lege plaats, uit de tegenwoordige boze eeuw, om zich te melden bij de Heer Jezus Christus. Om daar een deel te hebben, want andere optie is er niet, aan zijn heerlijkheid. Goed. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer op zo'n grote zaligheid mochten acht geven. Wij zeggen u dat u ons geroepen hebt, niet alleen tot zaligheid, maar zelfs tot zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En inderdaad, deze dingen onttrekken zich in ons voorstellingsvermogen, maar we danken u dat we ze mogen lezen in uw woord en ons eigen mogen maken. In de wetenschap dat deze toekomstige gebeurtenissen niet maar aan ons voorbij zullen gaan, maar in tegendeel, dat we dan wellicht meer dan ooit betrokken zullen zijn in uw werk, waarin uw heerlijkheid en uw koninkrijk geopenbaard en gevestigd zal worden in deze nu nog steeds zo duistere wereld. Maar we danken u dat we ook in afwachting daarvan reeds nu dit blijde woord mogen verkondigen. U mogen kennen als onze verlosser en elk mens met vrijmoedigheid mogen oproepen om te komen tot u, om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp. We danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn. Ze mochten bezighouden met deze oude woorden die nog steeds op hun vervulling wachten, waarvan wij weten dat die tijd niet ver meer is. En hoe dan ook, wij weten dat wij als gelovigen, als uw kinderen, daar deel aan zullen hebben. Omdat u ons gemaakt hebt tot kinderen, tot erfgenamen, tot mede-erfgenamen met Christus. En ons zult stellen tot zonen, want daartoe hebt u ons geroepen. Met vrijmoedigheid vragen wij u dan ook, wees u ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.